We willen vanavond het tweede deel met elkaar lezen uit Daniël hoofdstuk 5. Daniël hoofdstuk 5, vers 13 tot het einde, vers 30. Daniël 5, vers 13. Tot 30. Toen werd Daniël tot de koning gebracht. De koning nam het woord en zeide tot Daniël: Zijt gij die Daniël, die tot de ballingen van Juda behoort, welke de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? Nu, ik heb van u gehoord dat de geest der goden in u woont, en dat verlichting, verstand en wijsheid in bijzondere mate in u gevonden worden. En nu zijn tot mij gebracht de wijzen, de bezwerers, opdat zij dit schrift zouden lezen en mij de uitlegging daarvan zouden bekendmaken. Maar zij zijn niet in staat de uitlegging van de woorden te kennen te geven. Maar ik heb van u gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontwarren. Nu dan, indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt bekendmaken, dan zult gij met purper bekleed worden en een gouden keten zal om uw hals gehangen worden en gij zult als de derde in het koninkrijk heersen. Daarop antwoordde Daniël de koning: Behoud uw geschenken en schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift van de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. O koning, God de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken. En ten gevolge van de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, natieën en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij. En wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij. En wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft hem de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk. En bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats. Men gaf hem gras te eten als aan de runderen. En door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Gij echter, zijn zoon Belsasar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven, men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen, hebben eruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben. Maar de God, in wiens hand uw adem is, en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van een hand gezonden, en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene, mene, tekel, upersin. Dit is de uitlegging daarvan, van de woorden. Mene, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en de Persen gegeven. Toen bekleedde men Daniël op bevel van Belsasar met purper en hing hem een gouden keten om de hals en men riep over hem uit dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn. In dezelfde nacht werd Belsasar, de koning der Chaldeeën, gedood. Tot zover dit gedeelte. De laatste dag, de laatste nacht Je zou kunnen zeggen de Belsasarnacht, de laatste nacht van het koninkrijk Babel. En we hebben gezien dat deze laatste nacht van het koninkrijk Babel ook heel veel te maken heeft met het laatste uur van Babel. Zoals er ook in de Bijbel staat dat Babel in één uur zal vallen en in één uur, in één moment, hele wereldheerschappij ten einde zal zijn. Zo zien we dat dit ook dan gaat gebeuren. Zo, leef je nog? Heb je moet je niet een glas water bij je hebben? Nee? Als het zover is, dan... Oké. Goed. Nou, maar deze laatste uren van Babel spreken over inderdaad de laatste uren van Babel waar wij ook naartoe gaan. En het is heel dicht bijgekomen, broeders en zusters. Ik kan u dat niet genoeg vertellen, maar alle ontwikkelingen van vandaag waar we mee te maken hebben, hebben alles te maken met de spoedige wederkomst van Christus. U zegt nu, maar dat zeggen we al zo lang. Maar weet je, er staat in de Bijbel heel duidelijk dat we al die dingen moeten zien en moeten weten dat zijn komst heel dichtbij is. En als je ziet hoe deze wereld in opschudding is en hoe ook de aardkorst beweegt en aardbevingen toenemen en rampen toenemen, dan we zijn nog niet eens van de ene ramp bekomen of de andere komt alweer over de wereld. En politiek gezien, kerkelijk gezien, het leidt allemaal naar de wederkomst van Christus, hoor. We gaan met elkaar heel even een paar dingen vanuit dit hoofdstuk benoemen. In dit gedeelte krijgen we eerst te maken met koning Belsasar, die misschien wel voor het eerst voor Daniël of Daniël met Daniël te maken krijgt. En de koningin moeder, waarschijnlijk de vrouw van Nebukadnezar, die trad die koninklijke zaal binnen waar het feest gevierd werd. En ik heb u de vorige keer gezegd dat daar letterlijk staat dat Belsasar goot zich vol en werd dronken. En het is heel gek als je je zinnen kwijtraakt, als je je zelfbewustzijn kwijtraakt, dan maakt Satan daar altijd misbruik van. En het is gewoon zo, jongeren of mensen die drugs gebruiken, die gaan nooit werkelijk God aanbidden. Maar je ziet heel vaak dat ze Satan gaan aanbidden of dat ze met Satan bezig zijn. Het is zo dat als je zelfbewustzijn opgeheven wordt, dan gaat Satan aan de haal met je leven. Of het nou drank is, of het is drugs, of het zijn uitzinnige uit je dakfeesten. Het is altijd zo dat Satan aan de haal gaat met mensen die hun zelfbewustzijn verloren zijn. En het is daarom ontzettend belangrijk of je nou op een praiseavond bent, of je bent op een popconcert, ik hoop niet dat je daar vaak naartoe gaat, of je bent, ik weet niet waar allemaal, maar dat je je zelfbewustzijn goed in de gaten houdt. En dat er niet allerlei dingen met je gebeuren waar je zelf geen controle meer op hebt. Zo zijn er ook in de medische wereld mensen die heel graag met hypnose mensen van rook af willen helpen, of een verslankingskuur willen geven, of van alcohol af willen helpen, of van psychische klachten af willen helpen. En het lijkt soms inderdaad te helpen, bijvoorbeeld hypnotherapie, hè? Het lijkt soms te helpen, het verkort soms de genezingsweg. En dan worden mensen misschien wel genezen van hun ene psychische kwaal en ze krijgen andere angsten ervoor terug. En we moeten daar heel erg voor oppassen. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. De moeder koningin die vertelt over Daniël. En die Belsasar, die daar feest aan het vieren is, die zegt, nou laat hem dan maar komen. Ik vind het trouwens heel wonderlijk wat hier staat. Laten we nog even zien wat daar precies gebeurt. In vers 3 en 4, vers 3 en 4 van Daniël 5. Vlak voor de val van Babel gebeurt dit. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel het huis Gods te Jeruzalem was weggevoerd. En de koning, zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Zij dronken wijn en roemden de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Dit doen ze met het gerei uit de tempel. Met het gerei uit de tempel wat aan God gewijd is, aanbidden ze afgoden. Waar doet u dit aan denken? Als de Jezus het heeft over de laatste 7 jaar, dan zegt de Jezus, wat denkt u? Waar doet u dit aan denken? Wat kondigt de Jezus aan vlak voor de val van Babel, vlak voor in die grote verdrukking, waarover Daniël gesproken heeft? Ja, ja. Als de Jezus in de reden van de laatste dingen spreekt over de dingen die vlak voor de wederkomst van Christus gebeuren, dan zegt de Jezus, let dan op de gruwel van verwoesting waarover Daniël gesproken heeft. De gruwel der verwoesting die ook in 2 Thessalonicenzen 2, houd Daniël erbij, 2 Thessalonicenzen 2 beschreven staat. In 2 Thessalonicenzen 2, daar staat in vers 3, het begint, laat niemand u misleiden. Ik weet niet of het zaterdag, of het nou de krant van zaterdag was of vrijdag was, een heel artikel stond daarin over het evangelie van Judas. En daar is de Da Vinci-code van Dan Brown nog helemaal niets bij. Want als je dat zou gaan geloven, het evangelie van Judas, dan zou er van de hele Bijbels evangelie niets meer overblijven. Nou, Irenaeus, de kerkvader, heeft daar al voor gewaarschuwd dat die gnostische evangelieën, Paulus heeft het er ook al over, dat in die tijd heel veel brieven van hem, maar niet van hem hoor, omdat hij soms zelfs zijn naam eronder moet zetten, heel veel schijnevangeliën ook de ronde deden. Evangelie van Petrus was er, een evangelie van Thomas was er, een evangelie van Judas. Ik vraag me trouwens af wanneer dat Judas dat geschreven heeft, hoor, omdat hij zich na het kruis van Christus verhangen heeft. Maar goed, er zijn heel veel van die brieven, van die evangelie die daar gecirculeerd hebben. En dan vinden ze in de Sinaï-woestijn zo'n heel oud manuscript en dat is het dan, hè? En op allerlei manieren probeert men de bodem onder het christendom weg te slaan, hoor. En het is niet voor niets. Je kunt achter al die berichtgevingen een antichristelijke lijn zien, hoor. Het is echt niet zomaar dat die Dan Brown dat boek geschreven heeft, wat een bestseller is geweest in Nederland en wat zoveel gelezen is, waarmee het hele fundament van het christelijk geloof aan het wankelen gebracht wordt. En dan dit eroverheen. En er zal nog veel meer komen, hoor. Er komt nog veel meer. En men zal u proberen om van het eenvoudige geloof van de Bijbel zoals wij die hebben, om u daarvan af te halen. En daarom staat er ook in de Bijbel, met name als het gaat over de laatste tijd, houd vast wat je hebt, hoor. Want zoals ik u vertelde over de Shabbat, zondagmorgen of de eerste dag van de week, men wil u heel graag doen laten geloven dat de zondag, wel die naam, maar dat die eerste dag van de week voor de christenen pas in de 3e eeuw ingevoerd werd. Maar wij weten vanuit de vroegere kerkgeschiedenis en vanuit het begin van de gemeente dat de christenen hun onderlinge samenkomst al lang hadden op de eerste dag van de week, hoor. Het is bekend dat in de tijd van net na de apostel Johannes het hele Nieuwe Testament al samengevoegd was. Door de Joodse gemeente erkend. En later heeft men geprobeerd daar boeken aan toe te voegen, zoals de apocryfe boeken. Ja? Maar dat evangelie was allang, die Bijbel was allang afgebakend. Was erkend, algemeen erkend door de apostelen, door de vroege kerk. Dus wat dat betreft, broeders en zusters, als je de Bijbel niet goed kent, dan ben je een prooi om verleid te worden. Vandaar dat er staat, laat u niet misleiden. Op welke wijze, door welk boek, door welke krant, door welk artikel in de krant dan ook. Laat je niet misleiden. Want eerst moet er afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon dus verderft. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of verering, zie wat er staat? Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Hij lapt het aan zijn laars, zelfs de heilige instrumenten uit de tempel. En dan staat er dan, zodat hij zich in de tempel God zet, om zich te laten zien dat hij een God is. Hij stoot God van de troon. En dat is de gruwel der verwoesting, dat Satan zich als het ware bedient van het heiligdom van God. Van de vaten des Heren. Dat heeft Antiochus Epiphanes ook gedaan in de derde eeuw voor Christus. Die heeft notabene een varken geofferd op het tempelplein. En daarmee de hele tempel verontreinigd. De gruwel der verwoesting. Nou, ik geloof, vlak voor de wederkomst van Christus zal het heiligdom, zal God onteerd worden op zo'n vreselijke manier. En zal inderdaad de antichrist zich in de tempel zetten. Nou, dat gebeurt hier, vlak voor de val van Babel. En hier wordt het aangekondigd en wij leven in een tijd waarin we dat meer dan ooit in vervulling zien gaan. Nou, en op dezelfde manier, lallend, dat komt in onze vertaling er niet zo uit, maar lallend, en aan de andere kant ook, je weet hoe iemand dronken kan zijn, want deze Belshazzar is wel dronken hoor. En hij is wel geschrokken. Er zit, aan de ene kant is er hebben we hier te maken met een dronken persoon, en aan de andere kant te maken met een persoon die zijn lichaam niet meer onder controle heeft. En deze ongecontroleerde Belshazzar, die zegt eigenlijk, en dat komt in onze vertaling niet zo aan de orde, maar er staat in vers 13, dat de koning het woord nam en zeide tot Daniel, het komt een klein beetje tot uiting in het woordje die. Dan staat er, zijt gij die Daniel? En dat komt er een beetje spottend uit, zo waarvan we zoveel gehoord hebben. Ben jij nou die Daniel? Zo komt het er een beetje uit. Zo van, is het dan werkelijk zo, wat we allemaal van je gehoord hebben, dat de geest van de goden bij je woont en dat je knopen kunt ontwarren. En ben jij dan die onder de ballingen hoort van Juda, die mijn vader toch maar gevangen genomen heeft? Wat denk je eigenlijk wel? Op deze manier wordt Daniel daar als het ware voor de koning gevoerd. Hier is niet een serieuze koning die zegt, nou, jij bent onze enige redding. Helemaal niet. Hij zegt zelfs tegen Daniel in vers 15, en nu zijn tot mij gebracht, en dan zegt hij dat heel sterk, de wijzen. Van, wat wil je nu nog meer? De wijzen zijn gekomen. En de bezweerders. Dus, wat moeten we nou nog meer? En dan zegt hij inderdaad tegen deze Daniel van in vers 16. Nu dan, indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt geven, dan zul je met purpose. Dus voor wat hoort, want nou dan zal ik je belonen. Dus hier zie je heel duidelijk van, daar is een helemaal geen geloof, helemaal geen respect. En wij weten dat wat er staat geschreven, dat kunnen ze niet begrijpen. U weet, waar we het, dat hebben we de vorige keer ook gelezen in 2 Korinthe, of 1 Korinthe 2 vers 14. Daar staat het woord van God is voor hen die de geest van God niet hebben een dwaasheid. Je kunt het niet begrijpen. Heeft u trouwens een klein beetje een indruk hoe we dat moeten zien? Hè? Dat daar zomaar een rug van een hand verschijnt en die schrijft daar zo op die wit gekalkte muur dat profetisch woord. mene tekel Upharsin. Hoe was dat nou mogelijk, hè? Dat schrift te zien was? Nou, u weet, hoe komt het nou dat mijn hand te zien is? Hoe komt dat nou? Door die overheadprojector, ja toch? Tegenover welk apparaat verscheen die hand op die muur? Daar staat tegenover de luchter. En u weet wat een luchter is? Dat is een hele grote kroonluchter, heb je het wel eens over, hè? In het Aramees, waarin dit geschreven is, staat letterlijk de staande kandelaar. Tegenover de staande kandelaar. Het zou heel goed kunnen zijn dat ze niet alleen de vaten maar ze hebben nog veel meer uit die tempel meegevoerd uit Jeruzalem. Het zou best wel eens kunnen zijn dat ze daar die grote kandelaar uit de tempel neergezet hebben als een triomf. En dat in het licht van deze kandelaar de rug van de hand verscheen en daar het woord van God opschreef. Nou weet je, die kandelaar, dat is zo'n prachtig mooi beeld van het woord van God. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het is Gods kandelaar die opgericht wordt. Het is Gods licht. En in uw licht zien wij dat woord van God. En het is eigenlijk zo mooi dat in het licht van die kandelaar, daar tegenover die luchten, daar verschijnt die rug van die hand van God. Weet u, het is in het licht van de kandelaar, van het woord van God, dat wij weten in welke tijd we leven, hoor. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij daarop letten. Laten we het maar even lezen zoals het er staat in de Petrusbrief. In 2 Petrus hoofdstuk 1... vers 19, daar staat, ik vind het trouwens heel mooi, vers 18 te beginnen, ik heb het wel eens een keer gezegd, daar staat, en deze stem, die stem op de berg der verheerlijking, waar Petrus, Jacobus, Johannes, die Jezus hebben zien verheerlijkt worden, en dat er een stem uit de hemel kwam, deze is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. En dan staat er, en deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. Het is een moment om nooit meer te vergeten. Zo dicht bij de Heer, laten we tenten bouwen, laten we hier blijven, zei Petrus. En dan staat er letterlijk in het Grieks, nog vaster. Nog vaster. Die tekenen die veranderen weer. Die ervaringen met de Heer die gaan weer voorbij. Maar dan staat er, nog vaster is het profetisch woord. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Nou, hier is het aan het einde van Babel dat Gods hand verschijnt, dat Gods licht daar straalt en dat God heel duidelijk zegt hoe ver het is. Nou, het tweede wat mij hier opvalt, dat is dat als Daniël dan aan het woord komt en zegt, nou, ik hoef die geschenken voor jou niet. Abraham zei ook zo mooi tegen de koning van Sodom, ik wil helemaal niets van je hebben, zodat jij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Hier zie je de houding van Daniël ten opzichte van die rijkdommen van Belsasar. Nee, het had hem niet gevangen genomen. En hij staat er helemaal boven. En dan zegt hij heel eenvoudig in het 17e vers van Daniël 5, behoud uw geschenken en geef die maar een ander. Wat een belediging voor de koning, hè? Als die Daniël dat zomaar zegt. En dan begint Daniël heel eenvoudig met de woorden in vers 18, o koning, de God de Allerhoogste. God de Allerhoogste. Daar begint Daniël zijn getuigenis met God. Hij laat God zien de Allerhoogste. Omdat Babel, vooral ook de profetie van Babel, heeft er steeds mee te maken, Jesaja 14 bijvoorbeeld, Babel wil zich aan God gelijkstellen. Maar Daniel, nee, God is de Allerhoogste. God, de Allerhoogste. En dan zegt hij, dan begint hij met zijn vader, heeft aan jouw vader al het koningschap geschonken. Hij was niet zomaar koning. Dat was bij de gratie van God de Allerhoogste. En jouw vader heeft zich zelf, een stukje zelfverheffing, heeft zich verheven tot God. En er staat zelfs in vers 20, zijn hart verhief zich tot God. En dan staat er, en zijn geest verhardde zich. Nou, God heeft verschillende keren zijn hart aangeraakt. Verschillende keren laten zien dat hij er was. In de droomuitlegging van het beeld. Bij de vurige oven. God heeft zijn hart aangeraakt, zodat Nebukadnezar inderdaad zei, er is geen God als de God van Daniel. En toch zie je steeds weer dat hij zijn geest verhardde. Bij wie komen we dat nog meer tegen? Bij farao, hè? De farao van Egypte, dan zie je dat ook. En weet u, dat kan ook bij mensen om ons heen gebeuren, hoor. Dat God je aanraakt en elke keer weer van, ja, toch wel bijzonder. En dat je dan weer aan voorbij leeft, hè. En je verhardt dan. Nou, dat gebeurde met deze koning. God heeft hem vernederd. Hij zei zelfs, staat er in vers 21, hij was bij de wilde ezels. Bij de woudezels was zijn verblijfplaats. Bij de wilde ezels. Nou, dat zijn bokkige dieren, hoor. En ik weet niet of hij ook hetzelfde geluid als een ezel voortgebracht heeft. Zou heel goed kunnen. Maar hij was bij die wilde ezels. En wat heeft God hem vernederd? Totdat hij erkende dat er maar één de Allerhoogste is. En dat was de God van Daniel. En dan komt het. Belshazzar, dat wist jij van je vader. Je hebt het allemaal geweten. Je hebt het allemaal geweten. Jouw vader heeft heel duidelijk tegen jou gezegd wat de God van mij, de God van Israël, in jouw leven gedaan heeft. In mijn leven gedaan heeft. Je hebt het allemaal geweten. En dan staat hier echter vers 22. Gij echter, zijn zoon Belshazzar, hebt uw hart niet verootmoedigd. Hoewel gij dit alles wist. Je wist het allemaal. Je wist het allemaal. U moet eens weten wat mensen allemaal weten van God, hoor. En ze willen niet. Ze verharden zich. Ze verwerpen het heel bewust. Kijkt u maar als u wilt in Romeinen hoofdstuk 2. Daar staat het heel duidelijk. Romeinen hoofdstuk 2. Daar staat in vers 21. Voorafgaande stukje kunt u dat ook heel duidelijk terugvinden. Romeinen, zei ik 2? Nee, Romeinen 1, sorry. Romeinen 1. Vers 21, daar staat over de schuldigheden en de straf. Romeinen 1, vers 21, immers, hoewel zij God kenden. Zie je het staan? Hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Dit is de wereld waarin we leven, hoor. Hoewel zij God kenden. Nebukadnezar, die heeft het verteld aan zijn zoon. En Daniel zegt heel duidelijk, hoewel gij dit allemaal wist, heb je je niet vernederd voor God. Je hebt je tegen hem verzet en je hebt andere goden gediend. En wat zegt Daniel dan? Heel duidelijk, andere goden gediend die niet kunnen zien, die niet kunnen horen en in wie geen kennis is. Ik vind het zo mooi dat onze God wel kan zien. Oh, vaak lees je niet in de Bijbel. Ik heb het gezien. Ik heb terdege de ellende gezien. Dat wij een God hebben die wel kan horen. Ik heb je gehoord, zegt de Bijbel. Dat wij een God hebben die wel kennis heeft. Die precies weet wat er in ons omgaat. Ach, wat ben ik blij dat wij die God mogen kennen. Die God. En die God, die heeft u duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren. En dan gaat Daniel heel eenvoudig dat schrift uitleggen. Mene, mene, tekel, oepfersen. En dat betekent heel eenvoudig: menen betekent heel eenvoudig, ik heb het geteld. Ik heb je koninkrijk geteld. God heeft het geteld en wat staat er? En er een einde aan gemaakt. We zingen wel eens een lied, dat staat in de supplement. God heeft de dagen der mensen geteld. Ja, de tijd van zijn komst is nabij. God heeft geteld. Er staat in het boek Handelingen dat God een dag bepaald heeft. En dat weten wij niet precies wanneer, maar God telt hoor. Er wordt afgeteld. En God heeft onze tijd, onze dagen in zijn hand. Ik heb geteld. Met andere woorden, God zegt, het is nu voorbij. Ja? Ik heb geteld. Ten tweede, ik heb gewogen. Ik heb gewogen. Dat betekent eigenlijk, ik heb het beproefd. Ik heb het op waarheidsgehalte, op inhoud gewogen. Ik heb het beoordeeld. Ik heb het onderzocht. Ik heb het gewogen. En het is te licht bevonden. Het is te licht bevonden. Het heeft totaal geen gewicht. Ja? Het heeft totaal geen inhoud. Het is allemaal voos. Het is allemaal leeg. Och, er zijn zoveel dingen. Ook waar wij ons als christenen soms zo ontzettend druk mee bezig kunnen houden. Waarvan God zegt, joh, ik heb het gewogen en het is niks. Het heeft totaal geen gewicht. En het laatste, dan zegt hij, ja, ik heb het gewogen. En ik heb het gebroken. Het is voorbij. Het komt onder het oordeel. Het heeft totaal geen nut. Het is gebroken. En letterlijk zie je hier dat het koninkrijk Babel in twee stukken gebroken wordt en aan de Meden en aan de Persen gegeven wordt. Dat is het einde. En inderdaad, in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. De koning van Babel. In 1 uur tijd, lezen we in Openbaring, zal Babel vallen. Die machtige stad. Weet u nog van de vorige keer? Die grote stad met die grote muren. Met 22 jaar voedselvoorraad binnen de muren. Met grote brede straten, grote lanen, rivieren, dierentuinen, hangende tuinen. Nou, universiteiten waren er gevestigd. Bibliotheken waren er. Het was zo'n enorme grote stad. In 1 uur was het voorbij. Nou, dat gaat gebeuren met Babel. En ik heb wel eens gezegd, dan is het zo belangrijk om niet van Babel te zijn, maar van de eeuwige stad. En er is maar 1 eeuwige stad. En dat is Jeruzalem. Dat is de eeuwige stad. Dat is de Godstad die hij aangewezen heeft. En ja, zo zien we dat deze profetie van Daniel in Daniel 5 heel duidelijk gaat over het laatst der tijden. Net voordat Christus terugkomt en de verleiding die we daarin, waar we daarin te maken krijgen. Oké. Okay.